Welkom allemaal bij de zesde aflevering van Blueprint for Bliss, jouw eerste duizend dagen, de podcast. Vandaag spreek ik met Sylvia Verduin. Sylvia is kraamverzorgende en babygebarentolk en auteur van onder andere het boek In Liefdevolle Verbinding, waarin zij vertelt over haar belangrijke zoektocht naar waar komen de wortels van ons bestaan vandaan en hoe komt het dat we zijn wie we zijn. Sylvia is uitermate gespecialiseerd in de peri- en prenatale psychologie, in alles waar ik in eerdere afleveringen al over heb verteld. En ik ben ontzettend blij dat je, Sylvia, vandaag met mij in gesprek gaat en jouw kennis en ervaring met me wil delen. Want ik heb me gerealiseerd dat jij in het jaar dat ik werd geboren, 1975, al afstudeerde als kraamverzorgende. Klopt dat?
Leuk dat je dat opgezocht hebt. Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ben 42 jaar kraamverzorgster geweest. En daar ben ik mee gestopt toen mijn eerste kleinkind geboren werd in 2017.
Dat was mooi moment ook eigenlijk, hè? Om dan die overgang naar iets anders.
Ik heb daar de laatste kraamzorg gedaan. En dat, ik vond het tijd worden om meer ruimte te maken voor mijn praktijk. Waarin ik met baby's en ouders werk. Ik ben geen babygebarentolk, maar ik ben een baby- en oudertherapeut. Die werkt vanuit pre- en perinatale psychologie.
Een hele mond vol. Hè? Ja. En wat zou jij als belangrijkste verschil willen zien tussen wat ik dan een babygebarentolk noem en wat jij ziet als een baby- en oudertherapeut?
Een therapeut. Ik werk met overweldigende ervaringen, noem ik het altijd, in plaats van trauma's, want dat klinkt zo zwaar. Maar als je daarmee werkt, moet je daar ook van weten hoe je daar mee om kan gaan om het op te lossen. Wat er gebeurt, ook met de ouders en met de kindjes. Het heet niet voor niks therapeut.
Ja, klopt. Ik denk eigenlijk dat ik jou altijd in gedachten heb als babygebarentolk, omdat dat een woord is dat ik... Dat ik zo mooi vind passen bij een kind geeft iets aan. En dat weet ik nog van de gesprekken die wij eerder hebben gevoerd. Wat ik altijd zo bijzonder vind van jouw verhaal is dat jij eigenlijk kijkt naar een baby. Hè, naar hoe die beweegt. En daaruit eigenlijk al heel veel kan lezen over het verhaal dat zo'n kindje vertelt. Over bijvoorbeeld de periode in de buik of de geboorte. Inderdaad overweldigende ervaringen die misschien hebben plaatsgevonden in die tijd. En... kan je daar iets meer over vertellen? Over hoe communiceert eigenlijk een baby over die overweldigende ervaringen?
Dat jij mijn babygebarentolk heeft genoemd, kan ik wel begrijpen hoor. Want inderdaad let ik op de signalen die de baby geeft. Dat heb ik geleerd in de opleiding. Om te kijken van welke lichaamstaal, welke orgaantaal en welke manier van huilen laat die baby zien. En wat kan ik daaruit opmaken? En zo ga ik dan inderdaad de reis vanaf preconceptie tot en met 1 jaar loop ik door met ze.
Ja. En je zegt vanaf preconceptie. Dus in wezen ga je er eigenlijk al van uit dat het kind ervaringen opdoet nog voordat het een embryo is.
Ja, ik heb een boek geschreven ook. En dat heet In Liefdevolle Verbinding. En daar gaat het over. Als jij aan een kind begint te denken, dan krijg je sterretjes in je ogen. Hmm. En je maakt eigenlijk al verbinding met dat kind. Je nodigt dat kind uit. En hoe die verbinding is, dat bepaalt of dat kind zich veilig kan voelen. En is de basis van alle relaties die hij aangaat later. Het is een primaire menselijke relatie en een hele belangrijke relatie. En hoe komt het wie je bent? En waar liggen de wortels? Nou, heel vroeg.
Ja, dus echt al hoe je ouders over jou dachten of op wat voor manier ze je uitnodigden eigenlijk toen ze zwanger werden van je. Ja. Hey, ik werk heel veel met stellen, hè, met een langdurig onvervulde kinderwens of die al heel lang hoop op een kindje. Ik kan me voorstellen dat sommigen van hun ook luisteren op dit moment. Heb je misschien voor hun ook een advies of niet een advies, maar kun je hier iets meer over zeggen? Want zij hebben denk ik al heel lang het gevoel dat ze zich connecten met een kindje. Hè? Dat er al heel lang dat verlangen is. Ja, zie je dat ook terug bijvoorbeeld in kinderen waar je mee gewerkt hebt? Of hoe, wat zou hun kunnen ondersteunen daarin?
Ja, zij zijn natuurlijk heel bewust bezig om een kind uit te nodigen. Of althans, om het te verwekken. Ja. Ik hoop dat ze het ook uitnodigen. En dat jij daarbij helpt om dat heel bewust te doen.
Ja.
Hoe kan je dat aan het kindje zien? De motivatie van de ouders, die zie je terug in het kindje. En de sfeer waarin een kindje verwekt is, zie je ook terug. Dus ja, dat is, ja, wat kan ik ze meegeven? Dat ze zich bewust zijn van dat het om een menselijk wezen gaat, wat ze uitnodigen. En waarin die verbinding zo belangrijk is, die liefdevolle verbinding. En ja, dat de motivatie dus klopt. Dat je zegt van ja, wij willen graag een kindje. Omdat wij daaraan toe zijn. Nee, we willen graag een kindje. Omdat we met elkaar samen verder dit leven in willen. En dat je ruimte maakt in je leven. Ik geef ook zwangerschapsyoga. Ik heb ook een keer iemand gehad die kwam eerst bij mij op gesprek. En die had ook moeite om zwanger te worden. En die vertelde, ze was al zwanger hè, dat ze bij mij kwam, maar toen vertelde ze dus dat zij zich realiseerde dat ze geen ruimte maakte om zwanger te worden al.
Ja.
Dus ja. En nu was ze dus heel bewust bezig en kwam ze dus eerst met mij kennis maken voordat ze met mij de zwangerschapsyoga aan zou gaan. Zij had daar echt een hele belangrijke switch in gemaakt. En ja, het is belangrijk dat de motivatie klopt. Het is echt. Je kan nood hebben aan een kindje, omdat jij jouw leven nog niet volmaakt is zonder kind. Je kan je niet volmaakt voelen. Je kan je niet geheel vrouw voelen. Je kan je niet. Ja. Het is belangrijk dat jij eigenlijk. Ook zonder een kindje toch een harmonieus leven kan leiden.
Ja.
Vanuit die basis, dan kan je een kind uitnodigen om te komen.
Ja. Ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat zo zorgvuldig ook je woorden kiest daarin. Hè? Het is natuurlijk soms ook echt een heel gevoelig onderwerp. Maar ik geloof wel, ik ben het wel heel erg met je eens. Dit is een heel wezenlijk onderdeel in het proces van zwanger worden. Van, hey, is er echt ruimte in mijn leven voor dit kind? Kan ik ook ruimte houden voor een kind? Zo van dat het niet alleen maar over mij gaat, maar dat er ook echt ruimte is in mij voor een nieuw wezen met een hele eigen leven. Hè? En dat beroep blijft op ons terugkomen, hè? Want ik heb nu puberzonen, maar die hebben ook die ruimte nog steeds nodig. Ik kan niet zeggen van, goh, ja, weet je bent nu groot genoeg, je kan nu wel zonder mij. Er is gewoon af en toe een moment dat je echt daar ruimte wilt kunnen houden ook, maar dat het ook echt van me gevraagd wordt. En dat is dus niet alleen. En dat geldt voor het hele leven. Ja, dat is echt een verbintenis voor life die je met elkaar aangaat. Ja. En alleen de intentie en de motivatie en de verbinding die gelegd wordt in die allereerste uitnodiging. Dat is denk ik iets dat ongelooflijk krachtig is ook om te benutten. Ook als besef, niet alleen als een soort van moeten, maar ook te zien van hey, daar schuilt ook een magie in die ook een kind echt kan aantrekken. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk om te komen leven en wonen bij ouders die echt een actieve uitnodiging doen, die weten van ik hou ruimte voor jou en je mag jezelf zijn of hoe willen wij vormgeven aan het ouderschap en hoe ga je opgroeien bij ons, zou ik maar zeggen. Ik denk wel dat heel veel van dit soort patronen, hè, eventuele belemmeringen die daarin kunnen spelen, teruggaan naar hoe we ooit zelf ontvangen zijn of hoe dat bij onszelf is gegaan. En jij noemt dat ook heel mooi hè, die overweldigende ervaringen bijvoorbeeld. Als je in die hele prille tijd overweldigende ervaringen hebt gehad, die je als kleine embryo of baby niet goed kon plaatsen, of die onverwerkt zijn gebleven. Die zijn blijven liggen als het ware, omdat er op dat moment ook niemand voorhanden was om daar bij te helpen. En je noemt dat onverwerkt trauma zorgt voor angst en verlies van zelfregulatie door geblokkeerde energie in het zenuwstelsel. En het is nodig om het zenuwstelsel te resetten om overstroming te voorkomen en weer normaal te kunnen functioneren in het leven. En dat vind ik zo mooi beschreven, omdat je daarmee ook heel duidelijk een link legt naar ons lichaam als het orgaan, het wezen dat die herinnering in zich meedraagt. Dat kunnen we niet overheen stappen. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Sommige overweldigende ervaringen zitten zo diep ingebakken in onze cellen, dat ze als een open zenuw soms open kunnen springen en onverwacht dan weer uithalen of opleven en zo'n blokkade dan opspringt. Als je zegt, het is nodig om het zenuwstelsel te resetten. Ik werk daar ook heel veel mee, zeker in mijn praktijk met volwassenen. Maar zie je dat ook bij babytjes? Hoe herken je dat dit nodig is bij een baby? En wat is iets wat we dan kunnen doen?
Nou, het meest aansprekende voorbeeld voor ouders is dan, als ik zeg over de geboorte. Geboren worden is een moeilijke reis. En hoe kleiner je bent, hoe eerder je overweldigd wordt. Dat wil ook zeggen van hoe het is als je embryo bent of foetus bent. Ik heb het eigenlijk altijd over het prenatale kind. Want anders heb je het over het embryo en de foetus. En als je zegt, ik heb het over mijn prenatale kind, dan gaat het al anders worden. Je hebt het over jouw kind.
Ja.
En als ik dan geboorte als voorbeeld neem. We komen eigenlijk een centimetertje tekort, hè, om een kindje er goed door te laten. Dus het kost de moeder moeite en het kost het kindje moeite om er door te komen. En dat kindje moet een inwendige speeldraai maken. En nou, niet alleen die inwendige speeldraai kan voor moeilijkheden zorgen. Er zijn meer obstakels onderweg mogelijk. Maar vaak is die inwendige speeldraai echt, ja, noem ik dan de bottleneck inderdaad. En dan kan je zeggen, nou, het gaat een kindje. Ik had gisteren een kindje, was met 2,5 uur geboren. Dus dat is snel, daar heb je toch geen last van. Ja, maar ook snel kan heel moeilijk gaan in die inwendige speeldraai. En ja, ik zie dus aan die kindjes, die wijzen die pijnplekken aan op hun gezicht. En die als ze op de rechterkant in de buik gelegen hebben bij de moeder, dus rechts bij de moeder, dan wrijven ze bijvoorbeeld in hun rechteroogje. En dan zou je zeggen, ja, als je moe bent, wrijf je in je oog. Ja.
Ja.
Maar als je moe bent, voel je eerder je pijnplekken.
Ja.
Dus ja. Toen ze mij dat op de opleiding zeiden, dacht ik ook van, ja, sommige kindjes wrijven in twee oogjes en een ander wrijft in zijn linkeroog en een ander wrijft in zijn rechteroog. Dus ik was niet zomaar om toen ze dat zeiden. Maar oké, ik kreeg hem wel door hoe dat werkte. En ik zag ook, ja, het is zo, als je moe wordt, dan wijs je je pijnplek aan, onbewust.
Ja.
En als ik met de ouders praat over hoe dat gegaan is en dat kindje zit op schoot, dan zie ik die kindjes die bewegingen maken. Sommigen ook niet hoor. En dan ga ik dus met ze terug naar, ik geef een geboortesimulatie. Dus, maar ik werk binnen hun grenzen. En dat is de grenzen, zeg maar, van je comfortzone, van je tolerantievenster. Comfortzone begrijpen ouders ook. Comfort, wanneer je je nog comfortabel voelt. En je kan je comfortabel voelen met een klein beetje stress. En dus met een klein beetje stress heb je ook nodig om uitdagingen in het leven aan te gaan. Maar als het over jouw grens heen gaat, dan kom je in je verdedigingsmechanisme. Dan ga je vechten of vluchten.
Ja.
En een klein kindje gaat al heel snel in het nog andere verdedigingsmechanisme. En dat is bevriezen, to freeze. Of to collapse, dus dat je echt verdwijnt, zeg maar. Je bent er nog wel mee, je doet niet meer mee.
Nee.
En ik moet dus niet over die grens heen gaan, want dan raak ik ze kwijt.
Ja.
En ik moet ze vooral laten voelen dat ze veilig zijn. Mm-hmm. En voor die tijd ga ik dat eerst met die ouders goed uitleggen en aan. En ook dat die ouders erbij kunnen blijven. Want eigenlijk gaat het eerder over de grens van de ouders heen als over de grens van het kindje heen.
Ja.
Het kindje heeft een grotere grens, grote comfortzone, zeg maar, dan de ouders. Want de ouders worden getriggerd door het huilen van zo'n kindje. En daarom komen ze ook vaak. Het kind huilt, het slaapt niet, heeft regulatieproblemen. Als ik dus zo'n kindje uitdaag in dat wrijven in dat rechteroogje, en dan doe ik dat door mijn hand er een beetje voor te houden, dan draait hij weg. Of hij duwt mijn hand weg, of hij duwt mijn hand erop. En je ziet ook dat ze mogelijk wat verkleuren in het gezicht, dat ze wat rood worden. Of ze gaan huilen. Ja. En dat zijn de signalen. En dan is het dus heel goed opletten dat je niet over die grens heen gaat, want dan raak je ze kwijt, dan kan je niet verder werken. En daarnaast moet je dus opletten dat je die ouders niet kwijtraakt, want een kind is niks zonder ouders.
Nee.
Dus dat is het balanceren op die grens en zoeken. En voorwerk doen met de ouders ook van hoe kan je erbij blijven. Kijk, want we zijn allemaal die baby geweest die gehuild hebben. En zeker een keer niet gekregen wat we nodig hadden. Misschien wel meer dan één keer, maar zeker één keer. Dus als een baby huilt, drukt hij op een pijnknop bij ons. En dan hebben wij ons onbewuste mechanisme die zich daarvoor af gaat sluiten. En dan ga je dus nog wel doen, alles doen om die baby stil te krijgen. Om je kindje weer rustig te krijgen. Alleen, dat kindje voelt eigenlijk niet meer dat jij thuis bent, dat je in je lichaam zit. Want jij hebt je afgesloten ervoor.
Ja, eigenlijk gaat die ouder dus ook in een stressrespons. Ja. Hè? En gaat ook in dat fight of flight, in de angst of in een boosheid of een machteloosheid. Van, goh, waarom wil het nou niet? Of zelfs helemaal uitgecheckt van, ik trek het niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Hopeloos gevoel. Wat ik je ook hoor zeggen is eigenlijk, zolang de ouder nog gereguleerd is, zolang de ouder zich veilig voelt en dat altijd ook jouw eerste prioriteit is, dat we dus als volwassenen, jij ook, heel erg onszelf meenemen in zo'n proces. Dus dat we zelf heel erg goed moeten opletten waar is ons pijnpunt en waar is onze grens en hoe blijf ik heel dicht in bij mezelf, inderdaad, ingecheckt in mijn lijf, thuis, zoals jij dat noemt. Zodat ik ook die ruimte waar we het eerder over hadden, ook die ruimte kan houden voor dat waar mijn kind doorheen gaat. Of zelfs ook voor dat waar ik misschien zelf doorheen ben gegaan. Hè? Want wat die grenzenoverschrijding betreft, dat is vaak ook een two-way story. Dat geldt voor beide of ook andere, hè, de partner. Ik vind hierin ook een hele belangrijke rol voor de vader of voor de partner die aanwezig was bij de geboorte. Of het samen het ouderschap draagt. Dat
gaat om die liefdevolle verbinding.
Ja, daarom heet jouw boek natuurlijk ook zo.
Ja, als je niet thuis kan blijven in je eigen lichaam, dan ben je niet meer verbonden met jezelf. Hoe kan je dan nog liefdevolle verbinding hebben met je kind?
Ja, en als je dan kind neemt de paniek eigenlijk overhand, hè?
Ja, als je kind
en die paniek zorgt ook voor dat we dus niet meer goed kunnen voelen. Als het stresssysteem geactiveerd raakt en we checken uit, dan kunnen we niet meer dat voelen van thuis zijn en in die veilige verbinding, in die liefdevolle verbinding.
Ik gebruik vaak een metafoor van de vuurtoren. Ik zeg tegen de ouders, jullie zijn als een vuurtoren voor je kind. En je kind zit op de woelige baren in een bootje. En dan komt er een storm. En die storm, die zorgt voor kortsluiting in die vuurtoren. Het licht gaat uit. Ja. En dan gaat die vuurtoren wachten buiten nog staan roepen naar dat bootje. Van hier moet je zijn, hier moet je zijn.
Ja.
Maar dat bootje ziet niet meer waar hij naartoe moet. Die kan het echt niet meer vinden.
Jeetje, wat een goede metafoor. En wat heftig ook tegelijkertijd. Want je beeld is zo sprekend. Dat je ook eigenlijk wel heel goed kan begrijpen dat een baby dan eigenlijk nog extra in paniek raakt. En dat moment dus eigenlijk opnieuw een overweldigende situatie wordt. Die opnieuw misschien wel nog meer dan eerst dat triggert, dat pijnpunt triggert. En ook hoe mooi het is als die liefdevolle verbinding er wel is. Dus zelfs al voelen we onze eigen stress, zelfs al voelen we onze eigen hopeloosheid, we blijven toch in verbinding, we houden daar toch ruimte voor. En dan zijn we misschien een beetje een shaky vuurtoren, maar het lichtje brandt wel.
Ja, maar de ouders van tevoren, ik leg ze dit uit en dan zeg ik dus, ja, hoe kan je nou het licht in je vuurtoren aanhouden? Wat is dat licht? Dat is je buikademhaling. En dat oefen ik met ze voor die tijd. En Ik tijdens de sessie ook, dan hoor je mij geregeld zeggen van, hey, adem je nog in je buik?
Ja.
En, ik ben 100% aanwezig bij dat kindje. Nou, 99%. 1% zie ik de ouders.
Ja.
En dan kan ik zeggen van, hey, adem je nog in je buik? En dan, oh ja, en dan zijn ze er weer. Want ja, als die ouders niet meegaan in die sessie, kan ik ook niet verder.
Nee, en jij ziet het waarschijnlijk direct aan het kind als de ouder het niet verbonden kan blijven.
Ja. En dat is voor mij ook wat je, dat zei je net heel juist, van ik word ook getriggerd in mijn eigen verhaal. Ik krijg ook heel veel kindjes die als sterrenkijker geboren zijn, omdat ik zelf als sterrenkijker geboren ben. Ja. En het mooiste voorbeeld is eigenlijk wel dat tijdens de opleiding ontdekte ik dus dat ik als sterrenkijker geboren ben. En toen ik daar doorheen was gegaan en dat verwerkt had voor mezelf, eindelijk, jaren later. Ik ben zo blij dat ik al met die baby's dit mag doen. Toen stond ik bij een thuisbevalling als kraamverzorgster. En ik mag zeggen dat ik een goede kraamverzorgster was. Maar ik realiseerde me dus dat ik heel veel eigenlijk op mijn automatische piloot heb gedaan. Want toen stond ik bij een thuisbevalling en dat kindje lag eens sterk kijken. En dat zei die verloskundige. En ik kon schakelen. Ik kon er dus ook zijn voor die moeder. Ik was niet dat kindje wat geboren werd. Ik kon er ook zijn voor die moeder. Want anders was ik eigenlijk altijd dat kindje wat geboren werd. Ik voelde eigenlijk altijd wat het kind voelde.
Hmm.
En daar was ik mee bezig. En dat is dus in mijn werk, in de praktijk ook zo belangrijk. Want die kindjes die voelen het als ik niet meer 99% in verbinding ben. Want als ik dus getriggerd word doordat ze bij mij op een pijnplekje duwen. Dan ben ik er niet meer helemaal. Gaat mijn vuur door de licht ook een beetje zwakker branden. En dat zien ze meteen.
Ja.
En dan laten ze minder zien of ze stoppen er zelfs mee. En dan kan ik niet verder.
Ja.
Dus het is zo belangrijk dat je eerst je eigen geschiedenis verwerkt hebt. Voor je anderen gaat helpen. En eigenlijk is dit ook voor de ouders zo en ook voor de mensen die gaan bevallen zo. Wanneer ze hun eigen geboorteverhaal, hun eigen geboortereis hebben kunnen verwerken, dan werkt dat ontzettend mee aan een goede manier van geboorte geven van hun eigen kindje.
Ja, wat mooi. Nou, dat brengt me ook wel heel leuk met een bruggetje bij het boek dat ik aan het schrijven ben, Levenskracht, een nieuw licht op jouw eerste 1000 dagen. Dat gaat eigenlijk inderdaad over hoe kunnen we die eerste 1000 dagen beter gaan begrijpen en beter leren kennen. En welke verschillende fases zijn daarin. Ik heb dat lang niet zo uitgebreid beschreven als in jouw boek, In Liefdevolle Verbinding. Het is echt een introductie in het leren kijken op deze manier. Voor diegenen die daar ook niet professioneel in geschoold zijn, maar bijvoorbeeld zo'n aanstaande ouder of een zwangere. Ik vind het wel heel mooi in dit gesprek hoe het op elkaar aansluit. En precies wat je zegt, hoe dus vanaf dat allerprilste begin, zelfs voordat een conceptie heeft plaatsgevonden, we al iets kunnen betekenen voor onze toekomstige kinderen door naar onze eigen eerste 1000 dagen te kijken. En ik zie daarin ook altijd nog wel een rol voor, ook naar het kijken naar de eerste 1000 dagen van onze eigen ouders bijvoorbeeld, hè, en van een familielijn bijvoorbeeld. Het gaat een beetje te ver om daar vandaag ook nog over te hebben. Maar het is inderdaad zo waardevol om te zien dat het kan helpen om daarop terug te kijken. En om dat beter te gaan begrijpen. Maar ook om te weten dat we altijd te maken hebben in ons leven met momenten van overweldigende ervaringen. Dus dat het er niet om gaat dat je kind een soort van puur leven krijgt waarin nooit een overweldigende ervaring plaatsvindt. Maar dat het, ongeacht welke ervaringen, altijd die vuurtoren mag hebben in het leven. Hè? En dat het uiteindelijk ook ontdekt hoe het zijn eigen vuurtoren brandend houdt. En naar die volwassenheid groeit. Maar dat door te werken met bijvoorbeeld zoiets als een diepe buikademhaling en het connecten met het lichaam zoveel kunnen betekenen in het vermogen van ruimte houden voor processen die plaatsvinden in ons lichaam, eigenlijk in reactie op dingen die we meemaken.
Een overweldigende ervaring, want geboorte is altijd een overweldigende ervaring.
Ja.
En 20% van de kindjes heeft een lichte overweldigende ervaring en kan dat met goed genoeg ouders verwerken.
Ja.
En 80% heeft dus eigenlijk wel hulp nodig. Die imprints, die moeten verwerkt worden. Wil jij jouw eigen, ja, wie je bent, wie je bent. Wie ik ben. Dat was mijn zoektocht.
Ja.
Terug naar wie je bent en wie je kan zijn, wie je mag zijn. En een imprint, dat is dus eigenlijk zeg maar een hindernisje. En die kan je wel nemen, maar dat kost meer energie. En dat gaat ten koste van het ontwikkelen van jouw talenten en zijn wie je bent. En dus het is de bedoeling dat die imprints, en ja, nogmaals, je kan ook zwanger raken zonder dat je ook maar enigszins met preconceptie bezig bent geweest. En dan kan je ook kijken van, ah, wat kunnen we hier nog aan veranderen? Of, nou, je hebt je helemaal ingesteld op een meisje wat geboren ging worden. En dan blijkt het toch een jongetje te zijn. Nou, ja, daar kan je dus ook toch over in gesprek gaan met je kindje. En
ja,
ook dit is een imprint die belangrijk is om te verwerken. En ja, oh, wat heb ik meegemaakt bij mijn eerste? Dat ik op de laatste dag dat ik ging met zwangerschapsverlof, dus de laatste dag van mijn werk, kreeg mijn partner een heel groot ongeluk. Nou, dat hij er nog was, was wel een wonder. Hij heeft wel 4 weken in het ziekenhuis gelegen. En ja, dit hakt erin. Eigenlijk was ik die dag eigenlijk niet meer zwanger. Ik was wel zwanger, maar ik was er helemaal niet meer bij. Ik was heel iets anders aan het doen.
Ja, en je kindje heeft dat natuurlijk gevoeld ook, hè? Die voelt dan dat die verbinding...
Dat werkt door. En dat zijn dingen die gebeuren. Je oma kan overlijden of andere dingen. Hè, ik zeg wel eens, je rijdt over een spoorwegovergang en je schrikt. En je kindje schrikt mee in je buik. En het is goed om dan je kindje gerust te stellen. En dat zal dan niet gelijk een imprint achterlaten. Maar er zijn dingen die zo groot zijn, die je niet nauwelijks zelf verwerkt krijgt. En die spelen dan wel door in die zwangerschap naar je kindje. Je kindje wordt gemarineerd in je buik. Ja. Dus wat jij meemaakt, maak je kindje mee. Daarom is het zo belangrijk om alles te vertellen van wat gebeurt er. Waarom voel ik me verdrietig? Waarom ben ik blij? Want dat mag er ook zijn, hè?
Ja, en het kan ook heel erg helpend zijn. Ik heb eens een cliënte gehad die was heel erg misselijk. We hadden behandelingen gedaan met acupunctuur en een stukje coaching. En het was al veel minder geworden. Maar elke keer als ze op de fiets stapte om naar de stad te gaan, dan werd ze weer vreselijk misselijk. En een van de dingen die ze en route moest doen was over een best wel steile brug fietsen die over het water ging. En toen heb ik haar gevraagd, van god, vertel je ook aan je kindje wat je gaat doen? Nee, zei ze, hoezo moet ik dat dan vertellen wat ik ga doen de hele dag? Ik zei, nou, bij sommige dingen is het misschien handig om wat meer toelichting te geven. Van god, we zijn nu een steile helling op aan het fietsen. We moeten over water en dat doen we met een brug op de wereld. En vindt het kindje dat toch een beetje spannend? Nou, dus zij ging dat doen en ze kwam een week later stralend terug, want de hele misselijkheid was weg. En ze zei, ik doe het nu bij alles, als we naar oma gaan of als we... En ze heeft eigenlijk daarna heel weinig last meer gehad van misselijkheid. Dus soms uit het zich ook echt letterlijk in een fysieke symptoom bij de moeder. Terwijl dan met zoiets simpels als gewoon toelichting geven op wat er gaat gebeuren al heel erg deel verholpen kan worden. Dus het maakt de connectie van moeder en kind sterker. En het kind voelt zich heel erg gezien en gehoord. Ik had het voorrecht om ook bij de geboorte van deze baby aanwezig te mogen zijn. En dat was een waterbevalling. En het was een moment dat eigenlijk de verloskundige zei van, goh, het is wel volledige ontsluiting. Maar alle weeën stopten. En toen hebben wij gezegd van, nou, dan wachten we gewoon nog even, weet je, we hebben geen haast. En de verloskundige was daar ook oké mee. En toen hebben we samen met de vader, heb ik met de moeder een liedje gezongen voor die baby. Om te vertellen van, goh, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? En het is eigenlijk als uitnodiging geboren te mogen gaan worden. En vrij snel daarna namen de weeën dus weer terug en werd ze eigenlijk heel mooi geboren. Maar dat was eigenlijk ook weer een moment waarop ze heel duidelijk het hielp om een kindje te vertellen van, hey, wat staat je nu te wachten? Wat... En als jij ook omschrijft, hoe overweldigend eigenlijk voor alle kinderen dat moment van die speeldraai en die uitrijving en het geboren worden is, dan is dat heel begrijpelijk dat een stukje communicatie juist in die cruciale momenten ook een heel groot verschil kan maken. Dat het heel belangrijk is dat er op dat moment echt een lijntje ligt met een kind, waarin het op de hoogte wordt gehouden ook van, ook bijvoorbeeld nieuwe mensen die de ruimte binnenkomen, of nieuwe handelingen die verricht gaan worden, of mama gaat een andere houding aannemen, of we gaan in bad, of we gaan juist uit bad, of enzovoort. Dat je deelgenoot bent van de ervaring, is denk ik ook een heel belangrijk onderdeel van het verminderen van het overweldigende ervan.
Ja, maar het is dus ook belangrijk dat ouders weten dat, ook al zoals ik dan vertel van een ongeluk wat dan de vader meemaakt. Ja. En dat kan je niet voor zijn, maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Maar je kan er iets aan doen. Die imprints, daar kan je mee werken. En dat is dus wat ik inderdaad in mijn praktijk doe. Zorg dat die imprints verwerkt worden. En dat die blauwdruk weer de blauwdruk van heelheid wordt.
Mooi. Die blueprint van Bliss, hè? Waar wij enthousiast over zijn.
De liefdevolle verbinding, hè? Die is al belangrijk. Ja. Want daar gaat het allemaal om die verbinding. Want die verbinding die zorgt dat je veilig kan voelen. En als je je veilig voelt, dan kan je meer.
Ja, dan kom je tot bloei. Lieve Sylvia, het is zoveel dat ik denk dat het eigenlijk voor nu even misschien genoeg is. Omdat ik denk dat wij ook wel nog uren door zouden kunnen. Dat doen we dan misschien een volgende keer nog over een volgend thema. Als mensen dit verhaal horen en ze vinden het fijn om iets aan jou te vragen of iets voor te leggen. Jij werkt vooral met ouders met kleine kindjes, echt pasgeborenen. Ik werk met deze imprints, maar dan bij ouders met een kinderwens of volwassenen. Maar ik kan me voorstellen dat er jonge ouders zijn die dit horen en dan eigenlijk wel heel benieuwd zijn hoe ze meer kunnen leren over jouw boek, je werk. Waar kunnen ze jou vinden?
Ik heb net een hele nieuwe website, www.sylviaverduin.nl. En daarin kan je heel makkelijk contact met mij maken.
Nou, super. Ik heb hem al even bekeken, inderdaad. Hij ziet er heel mooi uit. Ik ga jouw contactgegevens ook in de notities zetten bij deze podcast, zodat mensen dat ook terug kunnen vinden. En ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor je kennis en wijsheid. Heel erg leuk om hierover te delen samen. Ja, echt heel erg leuk. En ik hoop ook nog wel op een vervolg. Ik kan me zo voorstellen dat we nog wel nog wel meer te bespreken zouden kunnen hebben.
Ik heb al iets te vertellen over hechting. Want die liefdevolle verbinding, die gaat over hechting. En die 8 essentiële fasen waar ik over schrijf, die kan ik nog wel toelichten. Wat dat met de hechting doet.
Ja. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Dan gaan we daar heel graag nog eens een andere keer op verder. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor vandaag. En heel graag tot een volgende keer.
Bedankt. Tot ziens.